Er is een lied dat gaat dat oude soldaten nooit sterven, maar ja, eenvoudig vergaan, wegkwijnen. En daar is helaas veel waarheid in. Als een soldaat niet in zijn eerste 3 inzettingen wordt gedood of sterft, ja, dan is het vaak zo dat hij wegkwijnt in ouderdom. Ik heb ze vaak gezien op vliegvelden, dan lopen ze daar rond, mannen van 80 met een hele borst vol insignes. En ja, aan de ene kant is er groot respect als ze gevochten hebben in plaatsen waar er afschuwelijk veel leed is geweest. Anderzijds is het soms een beetje tragisch om te zien dat die mensen in het verleden tijd leven en eigenlijk een grote wens hadden om daar met hun andere kameraden te mogen sterven voor hun land. Want een echte soldaat die haat het om in vrede te moeten sterven. Vroeger was het zo dat men leerde dat de grootste eer voor een man was om voor zijn land aan het front te sterven. Nu, als we heden ten dagen kijken naar de politiek van de meeste landen, dan is het zo dat veel soldaten, helaas ook Nederlandse, die sterven niet ter verdediging van de eer en soevereiniteit voor hun eigen land, maar ergens op een andere plaats, wat heel onduidelijk is wat het te doen heeft met de verdediging van het eigen vaderland. Ik geloof nu dat de grootste eer die een christen heeft is om uit te vinden wat God van hem vraagt, Gods volkomen wil uitvindt en dan te sterven in het doen van die wil. Dat is geloof ik het grootste als het gaat om het weggeven van je leven wat je kan doen. En praktisch gesproken gaat het misschien nog een stapje verder. En dan zou ik graag een tekst willen lezen uit Johannes hoofdstuk 12. En dat is eigenlijk het dagelijks sterven aan je eigen verlangens en begeerten. Zodat de Heer zijn wil door zijn geest en zijn woord tot uitdrukking kan brengen. Voorwaar zeg ik u, zegt de Heer Jezus Christus in Johannes 12 vers 24. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Dat is bijzonder belangrijk. Dat het dagelijks sterven het moeilijkste is, want het vlees is dat wat u als meeste hindert, of God het meeste hindert, om zijn wil in uw leven tot uitdrukking te brengen. En sommige soldaten die niet sterven aan het front, die zijn wat oud, die worden dan bij de voorraad gesteld en uiteindelijk ja, worden ze maar aan de kant geschoven en niet meer echt gerespecteerd, want ze staan niet meer aan het front. Een echte soldaat wil aan het front sterven met zijn laarzen aan. En het tragische is dat de meesten nooit dat voorrecht hebben. Goed, een voorbeeld daarvan zijn 2 tankcommandanten, een Amerikaan en een Duitser. Patton was iemand die bekend stond om zijn oude moed en bloed voorbeeld. En zijn mannen die hebben hem soms uitgelacht en hebben hem vervloekt, maar ze hebben hem altijd gerespecteerd en ze zouden alles voor hem gedaan hebben om hem te volgen in de slacht. Hitler die was zo bang voor Patton als een militaire commandant die de troepen aan het zuiden van de geallieerden aanvoerde, dat hij zei stop Patton, stop Patton. En de reden was dat als Patton iets in zijn hoofd had, niets hem kon stoppen. Helaas was het zo dat hij verraden werd door Eisenhower. En Patton had het voor gehad om naar Praag te gaan en naar Berlijn te gaan, zodat de rode communisten die steden konden veroveren. Nogmaals, Praag was protestant dank Johannes Hus en Berlijn protestant geworden dank Luther. En die wilde die nemen voordat de goddeloze atheïstische communistische legers de hele boel kapot zouden maken. Maar hij kreeg geen diesel van Eisenhower, hij kreeg geen toestemming van hem. En zo werden deze gebieden onder de voet gelopen door het Rode Leger van Stalin, Zhukov. En toen hij uiteindelijk het Amerikaanse congres wilde waarschuwen voor het rode gevaar, kreeg hij toevallig een ongeluk met een andere chauffeur vlak voordat hij naar Amerika terugging en werd uiteindelijk door een injectie, cyanide-injectie, om het leven gebracht in het ziekenhuis van een Amerikaans arts. Rommel was een andere man die uit zeer succesvol was in Noord-Afrika, een protestantse Lutheraan, misschien opnieuw geboren ook, uit Ulm in het zuiden van Duitsland. En hij werd tot maarschalk bevorderd. Toen hij daar met een Duitse minderheid de meerderheid van de geallieerden in Noord-Afrika lang kon ophouden. En hij was de lieveling van Hitler. Totdat uiteindelijk, als je zijn dagboeken leest, hij uitvond dat Hitler daar was om het Duitse volk en het Duitse land te verwoesten. Vervolgens heeft hij toestemming gegeven en medewerking verleend aan een aanslag op Hitler. Die mislukte. Hij werd ontdekt dat ook Rommel daarvan mee bekend was. En uiteindelijk had Rommel dan de keus om of een cyanidepil te nemen en met volle militaire eer begraven te worden. En zijn vrouw en geloof enige zoon konden dan een staatspensioen krijgen. Of hij zou omgebracht worden en zijn familie zou naar een concentratiekamp gestuurd worden. Nou, uiteindelijk als een echte vader en soldaat heeft hij ervoor gekozen om een cyanidepil te nemen. Maar Rommel was de Duitse generaal die zoveel angst inboezemde dat Montgomery zei, hij verbood zijn mannen om over Rommel te spreken. Je mocht alleen over de vijand spreken. Oude soldaten die sterven niet, die vergaan eenvoudig. Ze worden uit de circulatie genomen en ja, niemand weet meer waar ze uiteindelijk eindigen. De mensen vergeten ze en niemand eert ze meer voor hun dienst. Nu, dat is nou net iets wat de Heer Jezus Christus niet zal doen met een soldaat die voor hem strijdt. Hij zal door de Heer bij de rechterstoel van Christus volledig geëerd worden met kronen, hopelijk 5 kronen. En uiteindelijk met hem op het slagveld terugkomen bij Armageddon om met de Heer en voor de Heer te strijden. Zoals Openbaring hoofdstuk 19 en Joël hoofdstuk 2 duidelijk beschrijven. 2 Timotheüs hoofdstuk 2 vers 3 en vers 4 zegt, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Met andere woorden, een soldaat dient verdrukking te lijden. Een soldaat aan het front dient te lijden in de kou, in de hitte, en gebrek aan water, voedsel, goede kleding, ammunitie. Hij moet soms zich verdedigen tegen 3, 4 een man, overmacht aan soldaten en hij mag geen centimeter teruggaan. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Hij heeft niet zorgen te maken hoe het met zijn vrouw, zijn kinderen gaat, of die genoeg te betaald krijgen, of pensioen krijgen, of te eten krijgen. Hij heeft één ding, hij moet de bevelen gehoorzamen van zijn bevelhebber. En het land waarvoor hij vecht zal zorgen voor de aanvoer van levensmiddelen, kleding en voor zijn familie. En zo is het ook in het leger van de Heer. Maar dan is het grote onderscheid, het is niet een letterlijke jihad of een letterlijke fysieke oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog, of zoals de moslims denken dat ze met geweld de wereld moeten veroveren. Het is een geestelijke strijd die op de knieën wordt gevoerd door het woord van God en het gebed. En het gaat er uiteindelijk om dat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. U bent aangenomen, aangenaam gemaakt in de geliefde en de Heer Jezus vraagt u vrijwillig uw eigen leven af te leggen en hem na te volgen. Als u dat doet, komen naar de aanvallen, dan dient u dat schild des geloofs, de wapenrusting Gods aan te nemen en in zijn kracht door te gaan en stand te houden in de laatste dag. 1 Timotheüs 6 vers 12 zegt, daarom strijd de goede strijd des geloofs. Dat is een geloofsstrijd, niet een fysieke strijd van vlees en bloed. 1 Timotheüs hoofdstuk 1 vers 18 zegt, in dezelfde de goede strijd strijden, dus een heel wat verkeerde strijden. Een strijd met sport, een strijd met fysiek geweld. Maar de goede strijd is een geloofstrijd om zielen voor Jezus Christus te mogen brengen in het Koninkrijk van God. En om het allerheiligste geloof van de gemeente van God op te bouwen, verbonden met de Heilige Schrift. Dat is het grote doel van de vijand, om dat kapot te maken in de laatste dagen. Een goed voorbeeld van een soldaat is Jozua. De eerste keer, we zullen een soort karakterstudie doen van Jozua. En de eerste keer dat hij wordt genoemd is als hij in de strijd is met de Amalekieten. En dat is in Exodus hoofdstuk 17. Het is zo dat ze net uit Egypte gekomen zijn. Er is net een overwinning geweest. En ze zijn door de Rode Zee geleid. Mozes is de man die hen daar geleid heeft. En ze worden gevoed met kwakkels en manna. Ze worden gevoed met water bij Mara. Ze leren de Sabbat te genieten. En wat gebeurt er dan? dan komt er water uit de rotsteen. Als Mozes daar tot spreekt, niet op slaat, maar spreekt. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is een goed begin van deze reis van een paar miljoen Israëlieten door de woestijn naar het beloofde land. Zoals het ook is dat u misschien door genade aan God tot geloof gekomen bent aan Jezus Christus. U bent opnieuw geboren, u heeft de Heilige Schrift, u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in het hemelse gewesten. En dan komt het punt dat het vlees de boze kop opsteekt en zegt, ja, dat vlees dat wil nog altijd dezelfde rottige dingen doen, dezelfde trek genieten als vroeger. En dan zien we daar dat in dit geval in Exodus hoofdstuk 17 Amalek om de hoek komt kijken. En we zien in vers Exodus hoofdstuk 17 vers 9 tot en met 13. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in de Ravidim. Mozes dan zeide tot Jozua, kies ons mannen en trek uit. Strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewist totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua, Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Het laatste die te onderstrijven. Het begint met het gebed van drie mannen die Mozes handen ophouden. En een beeld van Jezus Christus die nu bidt voor de gemeente. Maar ook een beeld van het belang van een samenkomst waar twee of drie samenkomen in de naam van Jezus Christus. Dan is hij in het midden. En dan dient daar in de vallei beneden gestreden te worden. Er dient gestreden te worden door Jozua, het Hebreeuws voor Jezus, die met het scherpe zwaard, met de Heilige Schrift, in het Nederlands is dat de Statenbijbel, Amalek krenkt, Amalek slaat. En door het gebed en het woord van God dient u uw vlees te kruisigen. U heeft geen kans dat vlees te doden of te overwinnen, als door het gebed en het woord van de levende God. En Jozua heeft de hele rest van zijn leven gestreden. Hij was een man van de strijd, een oude soldaat. Sommige soldaten, zoals een oude soldaat Bob Jones, die tientallen jaren overal evangelistische prediken had gehouden, die werd op een gegeven moment seniel, hij kon niet meer goed denken. En op een gegeven moment stond hij daar met zijn koffertje bij de busstop te wachten. En dan zeiden ze, ja, oude meneer Bob, wat doet u dan? Ja, ik moet een preek houden. Ja, waarom? Dat weet ik niet. Ik moet gaan. Die man was zo gewend om te gaan en te gaan en te gaan te preken. Ja, dat was in zijn gedachten, maar die man wist niet eens meer waar hij over zou moeten spreken. En er was niemand die hem uitnodigde meer. Maar die man die dacht, ik moet weer de strijd aan gaan. Ik moet naar het front gaan om te preken. En dat is een man die uit zijn eigen kerk werd gezet. Want hij streed tegen de moderne invloeden. Dat heb je ook in Nederland tegenwoordig. Als u uw mond opendoet voor de Statenbijbel, tegen de herziene Statenbijbel, tegen de NBV, tegen de NBG, dan wordt u uit uw kerk gesteld als predikant of als oudste van uw ambt ontheven of als gezin doodgezwegen in een gemeente. Dat is een feit. Als u zegt, dat heb ik nog nooit meegemaakt, maakt u zich geen zorgen, dat zult u nog maar zelf wel meemaken als u uw mond opendoet voor de woorden van God in het Nederlands. En er was eens een keer een oude bokser en zijn naam was IJzeren Joe. En IJzeren Joe die had zo vaak in de ring gestaan en zoveel gevochten en zoveel geïngezien en zoveel uitgedeeld, dat hij na verloop van tijd opgehouden was met boksen. Nou, toen kreeg hij problemen, hij had een misdaad gepleegd, hij ging in de gevangenis en er kwam een gospelzangeres en dat hem bezocht en leidde hem tot Jezus Christus. Nou, die IJzeren Joe is nadat hij uit de gevangenis kwam bij het leger des heils gekomen. En daar ging hij voor getuigen. Nou, ze zongen op de straat. Nou, Joe kon niet eens lezen. Dus hij had een liedboek ondersteboven in het openbaar. Om te doen alsof hij kon lezen. Hij had die lieder uit zijn hoofd geleerd. En toen hem werd gevraagd naar zijn reddingservaring. Toen zei hij, citaat. Nou, toen ik hoorde dat Jezus Christus voor al mijn zonden is gestorven, dacht ik, die man heeft waarschijnlijk geen vriend in deze wereld, dus wil ik maar een van zijn vrienden worden. En zo ben ik tot Jezus Christus gekomen. Hij is de enige die zich gekommerd heeft om mijn ziel. En hij zei, ja, toen ik dat gedaan heb ik een nieuwe manager gekregen. Dus die manager, die toonde Joe aan waar hij uiteindelijk moest vechten, maar niet meer met zijn vuisten, maar zingen en preken en getuigen van het bloed van Jezus Christus en wat de Heer Jezus Christus voor zijn ziel had gedaan. Het tweede wat interessant is over Gods soldaat, is dat hij een bergervaring had gehad. Jozua is met Mozes op de berg Sinaï geklommen toen Mozes uit Gods handen met Gods vinger geschreven de 10 geboden ontvangen heeft. En er is altijd een ervaring met echte soldaten die een afschuwelijke ervaring meegemaakt hebben. En daar weigeren ze over te spreken, want ze willen niet dat die afschuwelijke ervaring nog eens in hun gedachten wordt afgespeeld. En ik weet nog goed, een paar jaar geleden toen was ik in Beieren en ontmoette daar een man van rond de 90 en hij was een van de weinigen die Stalingrad, de afschuwelijke slag tussen de Duitsers en de Russen in 1942 overleefd had, meegenomen was naar Siberië, terugkwam als een van de, ik geloof maar 6000 man. En die man die heeft uiteindelijk Bijbelstudie gedaan en is tot geloof gekomen aan de Heer Jezus Christus. En ik heb hem wel eens gevraagd of hij iets wilde vertellen over Stalingrad. Daar zei hij niks over. Dat waren zulke afschuwelijke dingen die hij meegemaakt had. Hoe mensen vlees van anderen gegeten hebben. Mensenvlees gegeten hebben om te overleven. Hoe ze daar in min 30, min 40 graden moesten blijven. Als ze terugtrokken werden ze neergeschoten door de eigen soldaten. En omsingeld werden tegen een overmacht van Russen moesten vechten. En het waren meestal protestante soldaten. Nu, als u iets weet van geschiedenis, was het een verraad van Hitler die bewust een heel groot leger van protestantse mannen liet sterven in de sneeuw als wraak van Rome, en Hitler was een katholiek die nooit geëxcommuniceerd is, om zoveel mogelijk Duitse protestante jongens te laten sterven in een strijd tegen andere ketters in de ogen van Rome, een paar miljoen orthodoxe Russische soldaten. En het derde wat ik wil zeggen over, en dat kan ook bij u zijn, het kan zijn dat u een bergervaring heeft gehad, een hele mooie ervaring met de Heer, maar het kan ook zijn dat u soms door hele moeilijke zaken, tijden gaat, waar u eigenlijk niet over wil spreken, maar u weet dat de Heer u daardoor heeft geleid. Het kunnen dingen zijn als misbruik, mentaal of geestelijk of fysiek misbruik in uw jeugd. Het kunnen dingen zijn als doodservaringen, moorden die meegemaakt of die u gepleegd heeft en van u zegt, hoe kan het ooit zijn dat God mij daarvan kan vergeven? Dat zijn dingen die u dient te brengen aan de voet van het kruis, onder het bloed van Jezus Christus en het daar te laten en de Heer te vragen met zijn bloed uw gedachten en uw hart volkomen te reinigen. Het volgende wat belangrijk is bij Jozua is dat hij was een man die met de Heilige Geest was gevuld. We lezen in Deuteronomium hoofdstuk 34, vers 9. Deuteronomium 34, vers 9 over Jozua. Jozua Nun, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Zo hoorden de kinderen Israëls naar hem en deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. Deze man was vol van de geest van de wijsheid. Dat is belangrijk, want in het Oude Testament was het namelijk ook zo dat de mensen de Heilige Geest in zich zouden kunnen hebben. Dat is een zaak die tegenwoordig ook ontkend wordt, omdat de meeste mensen de schrift niet meer geloven, maar gewoon elkaar napraten. Maar de schrift zegt heel duidelijk in, als ik de referentie goed heb, in 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 11, onderzoekende of welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De geest van Christus was in hen, niet alleen op hen, in hen, maar die geest van Christus kon wel weer afgenomen worden, als iemand zo zondigde dat de Heilige Geest bedroefd werd en wegging. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament is het niet het geval. Maar goed, Jozua was een man hier die vol was van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. In de geschiedenis zien we dat er een paar mensen zijn die nooit een slag hebben verloren. Jozua, David en Oliver Cromwell. Oliver Cromwell was een man in Engeland een paar honderd jaar geleden die een eenvoudig boer was, een groot soldaat was en nooit een strijd heeft verloren tegen de Rooms-Katholieken. Ik dacht Karel II uit Engeland, die probeerde onder invloed van de Jezuïeten de macht van de paus over Engeland te stellen en alle ketters, dus bijbelgelovigen, protestanten en baptisten, uit te roeien. En Cromwell, die had kleine bijbeltjes gemaakt, die de soldaten bij zich droegen, die ging altijd in het gebed. Het mocht niet geplunderd worden en dergelijke van door zijn troepen. Hij was een man die zeer gedisciplineerd was, een voorbeeld was van zijn mannen. Hij heeft nooit een slag verloren. En toen het Engelse volk uiteindelijk de slag won tegen de koning die zeer zonder verantwoording regeerde, dat was Karel II, verjoegen en uiteindelijk werd deze koning ook gedood. Toen wilden ze hem koning maken. En toen zei Cromwell, ik wil niet jullie koning zijn. God is jullie koning. Nou, dat is een hele mooie uitspraak. Cromwell werd later ook vergiftigd en gedood door de Jezuïeten als wraak dat hun overval op Engeland mislukte. Maar dat is een mooie uitspraak die Cromwell hier gedaan heeft. Dat is hetzelfde wat Gideon ook zegt. Als Gideon het strijdt en de Midianieten uiteindelijk verslaat, dan zegt hij tot het volk, als het volk Israël hun koning wil maken over hen, in Rechteren hoofdstuk 8, vers 22. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon, heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoons zoon, terwijl gij ons van der Midianieten hand verlost hebt. Maar Gideon zeide tot hen, ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Zo is het ook geweest in de 80-jarige oorlog. We hadden een Willem van Oranje, een man die alles opgaf, een opnieuw geborene Lutheraanse christ werd, om hier in Nederland te strijden tegen de tirannie van Rome, onder toentertijd Spaanse vlag. En hij wilde geen koning zijn, maar hij wilde wel een dienaar zijn. Uiteindelijk werden zijn nakomelingen dan stadhouders en dergelijke. En zegt men nu dat het koningshuis verbonden is met Willem van Oranje. En daar zou het eigenlijk vandaan moeten komen. Maar goed. Een ander voorbeeld van zo'n man is Gustavus Adolphus geweest, koning van Zweden. Die een Lutheraanse christ was. Maar, en ook een geestgevulde soldaat was. En hij hielp de Lutheraanse Duitse christenen tegen de tegenreformatie van de Jezuïeten, die vooral de Oostenrijkse generalen en legers, Tilly en Walesend, gebruikten om dood en verderf te zaaien. Daar is het niet de derde, maar de helft van de Duitse bevolking omgekomen, meer dan 10 miljoen mensen tussen 1618 en 1648. En hij was er altijd om voor zijn troepen te bidden en de strijd aan te gaan. Hij stierf ook op het slagveld voor zijn christelijke, Lutheraanse, Duitse broeders als Zweedse koning en soldaat. En Stonewall Jackson was een andere man gedurende de burgeroorlog in Amerika tussen 1862 en 1865. En hij was een man die de Heer lief had en de schrift geloofde, toen het de King James Bible daar in het Engelstalige Amerika. En hij bemoedigde altijd de gebedsverzamelingen in zijn kampementen. En op een nacht kwam een van zijn officieren tot hem en die wilde een gebedsbijeenkomst stoppen. En toen zei die generaal, het handboek zegt dat na een bepaalde tijd geen geluid mag gemaakt worden in het kamp. Nou zegt hij dan, God verbiedt het dat we een gebedsbijeenkomst gaan stoppen. Die is tot zegen voor dit land en zegen voor ons leger om onze vrijheid te behouden. Bent u een soldaat van het kruis? Bent u een volgeling van het lam? Heeft u angst om voor zijn naam aan zich uit te spreken? Nogmaals, als u in Nederland niet de vrijheid gebruikt om u uit te spreken voor Jezus Christus en recht te doen, dan komt er een moment dat de vijand zijn mensen stuurt om die vrijheid te misbruiken om een leugen te propageren. En als u een beetje kennis heeft van de media, is dat iets wat de laatste tientallen jaren massaal gebeurt, omdat de christenen te bang zijn en te passief zijn. Ten vierde kunnen we over Jozua zeggen, hij was een man die bereid was om te vechten. We lezen in Jozua hoofdstuk 5 vers 13. Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe, en zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem: zijt gij van ons af of van onze vijanden? En deze man was de engel des Heeren. En de vorst van het Heer, het leger des Heeren, zegt tot Jozua in vers 15: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Dat is bijzonder belangrijk, want er wordt twee keer gezegd: eer is het Jozua, het Hebreeuws voor Jezus, die dan de engel des Heeren, de leider van het leger van de Heer, voor zich heeft. En hij kent hem niet, maar hij is ook bereid te vechten voor zijn volk tegen deze leider van het Heer des Heeren. Een ander geval waar ook een man zijn schoenen uit moest trekken was Mozes. Daar in de Sinaï-woestijn, toen er een braamstruik in brand stond en niet opbrandde. Dat was een beeld eigenlijk van Israël dat wel Gods oordeel over zich krijgt, maar niet zal opbranden. En toen Mozes dichterbij komt, hoort hij van God dat hij ook zijn schoenen moet uittrekken, want de grond waarop hij staat is heilige grond. Dat is bijzonder belangrijk, want de wederkomst van Jezus Christus, het pad van de wederkomst, is onder andere dat hij komt op de berg Sinaï en dan de koningsweg vervolgt ten oosten van het Dode Meer en dan bij Jericho over de Jordaanen rivier komt. Precies de plaatsen waar de engel des Heeren zegt tegen Mozes en tegen Jozef, de wet en Jezus, dat hij zijn schoenen moet uittrekken. Want de grond is heilige grond. Eens zal de Heer Jezus Christus daar staan en vandaar, omdat hij heilig is, zal die grond ook heilig zijn. En Jozef was een man die een andere man moest opvolgen. Jozef moest Mozes opvolgen. Mozes was de man van God die de wet van God had gegeven. De eerste vijf boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, zijn door Mozes geschreven. En dat is heel moeilijk om iemand na te volgen, om zijn plaats in te nemen. Men Langton had niet dezelfde geestelijke kracht als Luther. Je ziet het ook bij Boelinger, die niet dat had al wat een Zwingli had. En Betse hadden niet wat Calvijn had. En dat is iets wat normaal is. Maar je dient wel te vechten en zoals de eerste generatie een prijs te betalen voor de waarheid. Jozua moest de plaats van Mozes innemen, want Mozes vertegenwoordigde de wet en Jezus, Jozua vertegenwoordigde Jezus Christus. We lezen in Johannes 1 vers 17, de wet werd gegeven door Mozes, maar de genade en de waarheid zijn gekomen door Jezus Christus. Mozes kan je niet in het beloofde land brengen, met andere woorden, het houden van de wet kan u niet in de hemel brengen. U kunt allerlei geboden horen, dat die geboden elke zondag horen, proberen te doen, maar hoe ouder u wordt, hoe meer u weet, ik kan het niet zelf volbrengen. Alleen Jezus Christus kan dat doen. Het is heel moeilijk om een goede man te vervangen. En een jaar geleden was er een man in de Tweede Wereldoorlog bij de geallieerden, een Amerikaan. En die Amerikaan, zijn naam was luitenant Wilson, was iemand die niet veel sprak. Hij dronk niet, hij rookte niet, hij vloekte niet. Hij was een christen en hij moest een groep aanvoeren. En hij zei, als er een mijnenveld doorgegaan moest worden, volg mij. En hij ging door het mijnenveld en zijn mannen volgden hem na. En op het moment dat er een stad ingenomen moest worden, ging hij vooraan. En toen hij neergeschoten werd, hebben zijn mannen rondom hem zich verzameld. En is hij daar gestorven. En toen hij zijn laatste adem uitblies, was het zo dat de mannen rondom hem, hoewel geen christen, een helm afgenomen hebben en moesten zeggen: hoe kunnen we ooit weer een goede leider als hij krijgen? We zullen hem missen. Mijn vraag aan u is: als u sterft, wordt u gemist. Oh, dan mist niemand u. Dat is de vraag. Nog iets anders over Jozua, dat je niet van een militair soldaat zou verwachten. Hij was een profeet. Jozua in Jozua hoofdstuk 6 vers 26 profeteert. Dezelfde tijd bezwoer hen Jozua zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Dus hier zien we dat Jozua profeteerde. En het is ook uiteindelijk vervuld geworden in, ik dacht, 1 Koningen hoofdstuk 16, vers 34. In zijn dagen bouwde Hiel, de Betheliet, Jericho op Ibaram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Maar het woord des Heeren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. We zien hier een man die profeteerde en die profetie werd ook vervuld. Die oude predikers waren ook in dit opzicht profeten. En dat God sommige mannen, die worden door God opgeleid om een bepaalde strijd te voeren als het gaat om het evangelie, als het gaat om de schrift. En Willem van Oranje die opgeleid werd om te vechten voor de vrijheid en de waarheid in Nederland. En er zijn in elke eeuw één of twee mannen die daarvoor opgeleid worden om duidelijk een christelijk geluid te laten horen. In de 19e eeuw had je christelijke mensen die tegen de revolutie waren. De ARP-oprichter, Samuel Lohman, Abraham Kuyper en dergelijke. Domen de Liefde. Dat waren mannen die opstonden in de openbaring, zich niet schamen voor Jezus Christus. En het was duidelijk dat zij in de openbaring iets deden wat nadien nog tientallen jaren lang een gevolg heeft gehad voor de manier van denken, of soms zelfs voor de gronden en de politiek in Nederland. Oude predikanten hebben ook zonde bij name genoemd. En zondaars met name genoemd. Dat is tegenwoordig ook not done. Want dan ben je politiek incorrect. Nou, Jezus Christus was bijzonder politiek incorrect. Want aan het einde van zijn leven heeft hij de hele groep fariseeën en schriftgeleerden die hem kort daarna zonder enige reden en zonder gegronde aanleg kruisigde, adderen gebroed, huichelaars genoemd. En als je nog wat meer scheldwoorden wilt weten die goorloos zijn, kunt u Matthäus 23 eens op naslaan. Ten zevende wil ik zeggen dat Jozua een man was die net zoals ieder van ons menselijke problemen had. Elia was een man met dezelfde gevoelens en problemen als wij, zoals Jacobus 5 vers 17 zegt. Jozua en Elia's waren zondaars net zoals wij, maar het waren zondaars die de levende God vertrouwden en God kon hen gebruiken. Nou, we kijken bij Jozua. Jozua die komt naar beneden van de berg Sinai en die denkt, als hij daar in Exodus 32 naar beneden komt, dat hij daar een strijdgerucht hoort. En hij begrijpt niet dat het een rock'n'roll concert is. In Exodus hoofdstuk 32 vers 17. Toen nu Jozua het volks stem hoorde als het juichte, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zei, het is geen stem des roepens van overwinning, het is ook geen stem des roepens van nederlaag, ik hoor een stem van zingen bij beurten. Dit was een getrainde strijder die het verschil niet kon vertellen tussen het krijgsgeschrei en dit christelijke rock'n'roll muziek dat je tegenwoordig in de meeste kerken hoort. Met die bandjes daar, op die podiums daar. En een ander geval was dat Jozua te veel vertrouwen had en had vergeten te bidden bij Ai en daar werd een kleine nederlaag geleden. Dan komen die mannen van Gideon voorbij, die denken, ja, ze doen alsof ze van heel ver komen. Die hebben dan oude kleren en gedroogd brood bij zich en dergelijke. En dan maakt Jozua een verbond met Gibeonieten. En de volgende dag staan ze voor een poort en dan zeggen ze, ja, spaar me wel, je kunt ons niet doden, want we hebben net een verbond met jullie gemaakt. Met andere woorden, Jozua was menselijk. Hij zondigde, hij maakte fouten. En uiteindelijk was Jozua een man die trouw was tot de dood. We lezen in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 7. Ook een vers wat goed is om te leren. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voordat Jozua stierf, riep hij de kinderen van Israël bij elkaar en vertelde hem dat als het in hun ogen niet goed was om de Heer te dienen, dat ze zelf maar moesten uitmaken wie ze zouden dienen, maar hij en zijn huis zouden de Heer dienen. Dit is ook een vers wat ik op een plank ingebrand heb bij mij in het huis. Jozua hoofdstuk 24 vers 15. Doch zo het kwaad is in uw ogen de Heer te dienen, kiest u heden wien gij dienen zult. Het zij de goden welke uw vaders die aan de andere zijde der rivier waren gediend hebben, of de goden der Amorieten in welker land gij woont. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen den Heere dienen. Wie gaat u dienen? Wie dient u? Wie u dient, dient zal uw huis ook dienen. De nood tegenwoordig is mannen die bewust een keuze maken. Ik wil, koste wat het kost, de Heere dienen. Bent u zo iemand of bent u zo iemand niet? Jaar geleden was er een gouverneur in Louisiana met name Nichols. En hij was een man die de burgeroorlog had meegemaakt in Amerika. En hij kreeg op een gegeven moment bezoek van een stelletje uitstekend netjes aangeklede heren. En die vroeg hem of hij niet in deze stad Louisiana een wet kon doorvoeren die de loterij, de Lotto of the Toto heet het geloof ik bij ons, mogelijk zou maken. Zodat zij veel geld zouden verdienen. En natuurlijk zouden ze ervoor zorgen dat hij ook een paar honderdduizend dollar zou krijgen. Die man Nichols die stond op voor deze groep van mensen. En hij wees naar zijn arm. En hij zegt, zie je deze arm die kapotgeschoten is? Die heb ik bij de slag van Manasse verloren. Zie je dit slechte been? Hij liep op één been. Die heb ik verloren bij de slag bij Richmond. Zie je dit slechte oog? Het was kapotgeschoten. Dat heb ik verloren bij de slag bij Sharpsburg. Lieve heren, jullie kunnen me blind, zonder armen en benen achterlaten, maar er is niet genoeg geld in deze wereld om deze ziel, dit karakter te kopen. Dit was een soldaat die trouw was tot de dood. Het woord Joshua in het Oude Testament is het woord voor Jezus in het Nieuwe Testament. Joshua is een beeld van de Heer Jezus Christus bij zijn wederkomst. En daarom wordt hij genoemd in Hebreeën hoofdstuk 2 vers 10 de overste leidsman hunner zaligheid. De overste leidsman. Is hij uw leidsman? Bent u achter hem aangegaan? Laat u zich door hem leiden? Of wilt u dat hij dat u hem gaat leiden? En uiteindelijk wil ik zeggen, kent u hem als uw zaligmaker? Kent u hem als de man die in uw plaats uw zonde betaald heeft met zijn bloed? En zo niet, dan is mijn vraag, ga op uw knieën. En vraag de Heer uw zonde te tonen. En beleid uw zonde en vraag de Heer Jezus Christus met zijn bloed uw zonden te vergeven. Amen.